Welkom bij de Slim en Leven podcast van Uitgeverij Ten Haven. Ik ben Rick van Rijthoven, redacteur bij de uitgeverij. Vandaag gaan we in gesprek met Chris Schrijns. Zij is mindfulness trainer en schrijver van het boek Adempauze, Mindful aan het werk. We hebben het in dit gesprek over hoe we met meer aandacht kunnen werken. Over het verschil tussen hard en slim werken en hoe we moeten omgaan met de uitdagingen van het thuiswerken. De muziek die je hoort is van One Egg.
Jouw boek gaat over mindfulness op het werk. Misschien goed om te beginnen, ja. Dat we even weten waar we het over hebben. Wat betekent het woord mindfulness voor jou?
Ja, het is langzamerhand heel erg ingeburgerd, hè, mindfulness. En ik vraag me ook altijd af of iedereen hetzelfde onder verstaat. Maar ja. Bazaal gaat het over opmerkzaamheid. Ja, dat je met je aandacht erbij bent, nu. Alleen dat is nog niet heel genoeg. Hè. We hebben wel vaker aandacht. De vraag is of die aandacht dan ook oordeelloos is. Of je ook een soort vriendelijke aandacht hebt. Ja, dus dat vind ik interessant van mindfulness. Dat het meer een soort innerlijke houding is, een attitude. Ah, ik ben bereid om aandacht te schenken aan dit moment. Op een hele vriendelijke manier. En als ik oordelen heb, want we stikken van de oordelen. Zeker als je werkt, omdat je ook betaalt voor oordelen soms. Ja, dus als je oordelen hebt, dat je die ook als oordelen kunt zien. Ja, dus dat het een hele vriendelijke aandacht is voor dit moment.
Ja, en wat, dus dat, wat levert de oordeelloze aandacht, wat brengt dat dan op? Wat levert dat op, zeg maar? Wat geeft dat?
Ja, het grappige is, zo'n vraag van wat brengt het op, dat is dan typisch een resultaatgerichte vraag. Ja. Hè, want het moet iets opleveren. Want ja, we zijn aan het werk en dat doen we niet voor niets. Dus het moet iets opleveren. En het is natuurlijk een heel andere sfeer waarin je aandacht beoefent. Omdat het aandacht is voor het proces van wat er aan de hand is. Wat is er nu? Laat ik eens uitademen. Ja, wat levert de uitademing op?
Yeah.
dus dat is echt, dat zijn zulke gekke, merkwaardige vragen. Dus als je kijkt naar onderzoek, er is allerlei onderzoek gedaan van positieve effecten van mindfulness op het werk. Maar het gekke is dat ik denk van ja, de kunst is om aandachttraining, want het is echt een training van je aandachtsvermogen, van je mentale spieren zou je kunnen zeggen, je emotionele spieren. Het is een training. He, dus wat levert het op? Het levert op dat jij iemand bent die zichzelf toestaat om te oefenen. Dat jij een houding kweekt, want het hoeft niet alleen over het resultaat te gaan. Niet alleen over de stress van haal ik het wel, haal ik het niet van een deadline. Maar het mag ook aandacht voor het proces wat ik aan het doen ben. He, dus wat levert aandacht dan op? Ja, dat mensen wat meer tijd nemen om te reflecteren. Ja, dus dat mensen ook wat meer tijd hebben om overzicht te houden op het werk. Of dat je op een gegeven moment denkt van ja, weet je, ik ben nou zo bezig met deze taak vervolmaken. En ik voel me eigenlijk zo onrustig en ik moet constant naar buiten kijken. En ik moet denken aan mijn schoonmoeder die helemaal niet zo'n aardig telefoontje pleegde. Ja, wat zal ik eens doen? Ja, dat je dan op een gegeven moment ook een keus kan maken van gewoon misschien is het goed om nu even niet met mijn taak bezig te zijn. Misschien ga ik even ontspannen. Ja, dus wat levert het op? Nou ja, ook dat je minder laat meeslepen door emoties en door gedachtenstromen.
Ja.
Een soort luisterende houding naar jezelf, naar anderen. En wat ik ook heel belangrijk vind voor ons als hardwerkende mensen, is dat je bijtijds opmerkt hoe het met je energieniveau zit. Ja, heb je een, ben je moe? Nou, interessant. In feite ben je toch veel meer bewust van wat er aan de hand is. En hoop ik, en anderen hebben dat ook in onderzoek laten zien, dat mensen echt een bewustere keuze op kunnen maken uiteindelijk.
Dus er wordt een soort ruimte gecreëerd tussen wat er gebeurt en hoe je daarop reageert.
Ja, dank je. Prachtige samenvatting. Dus je onderbreekt dus zeg maar ook een impulsieve neiging. Je wordt gebeld of je hebt door dat je in je agenda een afspraak vergeten bent. En je gaat onmiddellijk bellen. Oh jeetje, dat heb ik helemaal vergeten. Nou ja, dat kan. Op die manier ben je heel impulsief bezig. En dat geeft bij die anderen misschien wel een schok-effect. Of ik schrik me dood. Ik dacht dat er wat aan de hand was met je.
Ja.
Ja, maar je kan ook zeggen, ik zie in mijn agenda dat ik een afspraak vergeten ben. Oké, laat ik even tot mezelf komen, even uitademen, even iets voelen van de gevoelens die met zoiets gepaard gaan. Ja, misschien schaam je je, of ja, je vindt het gewoon heel vervelend, of je voelt dat je faalt. Nou.
Ja, dat is wel herkenbaar inderdaad, ja.
Hè? Dus als je gewoon doorgaat, dan sla je even dat gevoelsmomentje over, zullen we maar zeggen. En dan ga je onmiddellijk in de verdediging, want iemand heeft jou aangevallen, of je gaat in de excuses. Dus je gaat, ja, zeg maar, in een automatische reactie. Terwijl als je, ja, inderdaad de aandacht erbij kan hebben, dat is best lastig hoor. Dan kun je inderdaad, wat jij zegt, een moment van ruimte creëren tussen een prikkel en een reactie.
En, want het klinkt op een bepaalde manier ook heel afstandelijk, doordat je een afstand creëert, maar het is eigenlijk ook wel heel erg opgaan in een moment, toch? Of niet? Of hoe moet ik dat zien?
Ja.
Opgaan in een taak.
Ja, nou weet je, het is eigenlijk heel erg een moment van aandacht voor wat er gaande is. Dus in zoverre is dat niet zozeer afstandelijk, maar meer ruimte geven aan wat er in jezelf aan gewaarwordingen zijn. Ja, dus het is in feite ruimte geven is dan eigenlijk wat je doet. En we kunnen nu ook wel even zo'n momentje oefenen.
Ja, dat is goed. Leuk.
Ja, dus dan kan je oefenen van, hey, is dit nou afstand of is dit nabijheid als ik zo wat observeer? Nou, ik stel voor dat we 1 minuut even dit moment waarnemen. En ik laat het belletje heel zacht horen, hopelijk. Oké, even een momentje rust en opmerken in welke houding je nu bevindt. Je kunt voelen dat je zit of staat. Nou, de voeten zullen contact maken met de vloer. En dan breng je de aandacht naar die lichamelijke component van, hey, is er warmte, is er kou bij de voeten. Je ademt dus uit. Voel eens wat die armen doen. Zakken ze wat? Dus met de schouderspieren. En als je wilt, kun je die armen ook helemaal laten hangen. En dit is een mini moment om aandacht te geven aan het lichaam. Even stilstaan bij je lichamelijke toestand. En voel maar. Je weet, komt er een behoefte op dat je voelt van, oh ja, de behoefte om dat te bewegen. Dus dit is een heel mini moment om de aandacht naar binnen te richten. Dus ik zal ter afsluiting weer het belletje laten klinken.
Zo, ja, je wordt wel inderdaad bewust van hoe je eigenlijk zit. Daar ben je eigenlijk helemaal niet mee bezig als je aan het werk bent.
Nee.
Dan ben je gewoon aan het werk, maar niet aan het zitten.
Ja, ja. Dus dat is een zogenaamde mini-pauze, een adempauze. Die heel, die wij wel eens vergeten. We zijn best wel heel erg geconditioneerd en getraind in hard werken.
Ja. Ja, je maakt ook een verschil tussen hard werken en slim werken. Een onderscheid.
Ja, 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 ja. Slimmer of harder gaan werken. Nou, meestal als we gestrest zijn, gaan we harder werken. Is dat misschien helemaal niet zo slim, omdat je dan zo ontzettend kapot kan zijn. En dan word je soms meegesleept door die deadline, of meegesleept door alle eisen, of weer een mailtje met een verandering in je projectvoorstel, of weer een heel leuk feedbackje wat je wil meenemen in je ideeën. Ja, dus je kunt jezelf ook heel erg opjutten. En dat is leuk, hè? Dus dat is ook fantastisch van werk. Dus werk geeft natuurlijk ontzettend veel plezierige stress zou je kunnen zeggen. En dat is ook heel mooi. Ja, want op zich kan het lichaam dat aan en onze geest. De voorwaarde is alleen dat je, en dat is dan iets slimmer dan harder werken, slimmer werken houdt in dat je ook je lichaam toestaat om af en toe uit te rusten. Te herstellen. Ja, want we hebben een vermogen, geestelijk en lichamelijk, om te kiezen, wil ik op de rem of op het gaspedaal. Ja, dus dat is heel belangrijk, denk ik. Het is niet, je laat meeslepen helemaal, ja, zeg maar, geobsedeerd door alles wat je aan het doen bent.
Dat je in ieder geval weet wanneer je op het gaspedaal aan het drukken bent en wanneer je op de rem staat.
Ja, hè, dus dat gaspedaal is fantastisch en het is helemaal extra mooi als je er helemaal van bewust bent. Oké, ik ga nu helemaal volle kracht vooruit.
Ja.
En dan is het slim om te bedenken, oh ja, dat kan. Hè, dat zal alleen wel betekenen dat ik daarna veel langer moet herstellen. Dat is natuurlijk, ja, van een sprintje met hardlopen moet je anders herstellen dan van een duurloop. Ja, dus het is een hele kunst om de duurloop van het werk, de grote marathon zeg maar, om je daar ook mentaal goed in voor te bereiden. Dan echt te zeggen, oké, nu kies ik ervoor om even te stoppen. En al die kleine stopmomenten, al die kleine herstelmomenten, kijk, dat maakt dat je heel goed kan aanvoelen van, oh, wat heb ik nu nodig? Sommige mensen zeggen, joh, ik heb de hele dag gewerkt, ik ga pas aan het eind van de dag uit naar het toilet. Ik heb de hele dag niet geplast.
Oh ja, ja.
Nee, dus dat zijn van die dingen. Of ik heb niet gedronken. En dan ben je s'avonds laat weer aan het drinken. En dan kan je niet slapen. Maar je moet de hele nacht plassen. Ja, het is echt van die kleine probleempjes die mensen kunnen hebben. Door inderdaad helemaal op te gaan. En dat fantastische, lekkere werken. Ja, dus dat is, ik zou zeggen, geniet van je werk. En werk lekker hard. En als je dan af en toe herstelt. Of je lichaam de kans geeft om te herstellen. Door pauze te nemen. Ja. Nou, dan merk je echt hoe het gaat en kan je zeggen van, goh, het is goed zo, of ik kan nog wel iets presteren, of ik moet toch een beetje mijn leefstijl aanpassen. Ja?
Ja, want een van de dingen die je ook noemt in het boek, is dat we meer kunnen genieten van dat wat prettig is, dat we daar meer bij stilstaan.
Ja, hoe... Ja, mindfulness heeft twee kanten. Enerzijds de uitnodiging om stil te staan bij wat niet prettig is. Zodat je dat af en toe even verwerkt bij tijds. En aandacht hebben voor helemaal dat wat er is. En dat prettige, ja, dat gaat ook vaak heel snel voorbij. Dan denk je van zo, mooi, dat heb ik weer gedaan. En je geniet er helemaal niet van. Het is op werkplek, ik weet niet hoe dat bij jullie is. Maar het is ook wel vaak zo dat er wordt iets gevierd. Hè, van een project is afgerond, nou dan gaan we dat vieren. En dan zie ik al mijn collega's vroeger ook op kantoor, iedereen helemaal van, god, ja, we moesten ook nog taart eten en we gaan het vieren. En dan werd het weer zo'n extra ding. Iedereen is dan weer helemaal van slag, omdat er weer een kwartiertje van de werkagenda wordt opgesnoept door even stilstaan bij een mooi resultaat. Maar innerlijk iets voor jezelf afronden en zeggen van, wauw, ik ga er even een minuut of 3 minuten bij stilstaan, bij stilzitten. Ja, dat is heerlijk.
Dus het echt dat even is... wat door... Dus het even laat doordringen, zeg maar.
Ja. Nou, ik wil ook wel een oefeningetje genieten van dit moment inlassen.
Oh, leuk. Ja, zeker.
En dat heeft Rick Hansen, dat is ook een auteur van jullie.
Ja.
Die heeft daar een mooi boek over geschreven. En dat gaat eigenlijk over Taking in the Good. Oké, nou, lekker even zitten, tijd nemen en voelen dat je zit. En dan zo op een uitademing, laat je aandacht wat dwalen naar een moment in het werk waarvan je zegt van, hey, wat was dit toch ontzettend mooi of leuk. Je kiest zo van vandaag of gisteren of afgelopen week een moment uit waarvan je inderdaad het gevoel had, ja, daar moesten we echt lachen. Dat was heel mooi. En dan ga je naar een hele specifieke situatie. Het kan een ontmoeting zijn geweest met iemand. Of een presentatie die goed ging. Misschien dat je op tijd naar huis kon, dat je dat heel fijn vond, dat je daar tevreden over was. Of als je thuis werkt, ja, dat je het helemaal goed, je werkkantoor hebt ingericht en dat het goed loopt. Dus welk moment kies je waarvan je zegt van yes, mooi werkmoment. Een beetje tevredenheid, plezier. En dat moment haal je helemaal terug. Alsof je daar nu weer mee in contact bent. Waar was je op dat moment? Hoe was de lichtval? En als een spons neem je al die plezierige ervaringen nog eens in je op. Ja, dat is gezellig. Voel je ontspannen. Misschien merk je weer hoe je glimlach weer opkomt, terugdenkend aan dat moment. Alsof je naar een foto kijkt van een mooie gebeurtenis. Hoe voel je je lichaam? Je stemming? Ja, zo kan je weer even contact maken. Met zo'n plezierig moment. En je gunt ook daarmee je hersenen om een beetje dat moment ook wat meer te kunnen onthouden. Want we hebben ja, zo'n natuur om wat meer alert te zijn op dat wat er niet goed gaat. Wel dat wat er wel goed gaat, kan dan wat vervagen. Dus om elke dag een halve minuut, zegt Rick Hansen, aandacht te hebben voor een bouwsteentje van geluk, werkgeluk bijvoorbeeld. Het levert je een, hoe je hoort, resilience in het Engels. Een beetje veerkracht op. Dat je van geluksbouwstenen nog even weer kan genieten. Je kunt toevoegen aan je geheugen eigenlijk. Dus zo simpel is dat. Alsof je terugbladert in je foto's en nageniet. Dus helemaal die zintuigelijke waarneming, die stemming, helemaal terug laten komen. Momentje van nagenieten. Dus veel plezier met deze dagelijkse oefening.
Dat is een hele fijne oefening. Ja. En wat ik ook begrijp van Rick Hansen is dat je door dit soort oefeningen te doen je hersenen uiteindelijk ook veranderen.
Ja. Dat is inderdaad ook nog weer zo. Maar eerlijk gezegd weet je, je hersenen veranderen van mediteren, van mindfulness, van geluksmomenten. Maar onze hersenen veranderen ook best wel van andere dingen. Ja, ik bedoel, onze hersenen zijn hartstikke plastisch, zullen we zeggen, flexibel.
Ja.
Dus het is wel interessant, de laatste jaren is er veel neurologisch onderzoek gedaan, ook naar de effecten van mindfulness. En dat vind ik zelf ook heel super interessant. Het is alleen niet zo dat omdat het effect heeft op je hersenen, dat je daarom makkelijker gaat oefenen. Want op zich gaat het juist om de oefening, om jezelf dat toe te staan. En het wordt ook soms wel te veel aan hersenen gekoppeld, die hele mindfulness. Terwijl de essentie is contact te maken met de heart-mind, met de hartelijke aandacht.
Ja, want in het boeddhisme, waar mindfulness vandaan komt, is dat ook één woord, geloof ik. De heart en mind is citta, geloof ik.
Ja, sati, citta. Ja, inderdaad. Heel goed. Ja. Ja, dus dat is ook zo goed om, juist ook op het gebied van werk, om af en toe stil te staan van, hey, mijn betrokkenheid, mijn inspiratie, het feit dat ik het zinvol vind, dat is ook een hartskwaliteit. Dus heel veel mensen stoppen heel veel hart in hun werk.
Ja.
Dus dat is heel mooi ook om daar ook wat aandacht aan te geven. Dus je zegt van dat hart kan ook wel wat gekwetst worden. Dat een collega naar een mail stuurt. En zeker nu je niet alle dagen echte collega's ziet, om het ook mondeling uit te praten of dat je gezichten ook wat minder kunt lezen vanwege mondkapjes. Dat is ook een hele kunst om heel vriendelijk voor je eigen open hart, kwetsbare hart te zijn. Ja, dus dat is een een vriendelijkheidsoefening. Dat je echt tegen jezelf kan zeggen, oké, ik mag nu even voelen dat ik gekwetst ben en ik mag even voelen dat het ook weer voorbij gaat. Dus je mag ook echt zeggen van jongens, soms zijn er lastige gevoelens. Maar als je er aandacht aan geeft, nou ja, dan hebben ze aandacht gehad en geven ze ook weer de kans om het lichter te worden.
Ja.
Dus ik pleit er ook echt voor om ja, adempauzes, om die ook te houden op het gebied van ja, onprettige gevoelens. Dus je zegt, nou jongens, dit is een hele rotgedachte die telkens opkomt. En ik voel me daardoor wat onzeker. En het hoeft niet opgelost te worden. Hè? Dus gevoelens zijn niet hetzelfde als een taak, een werktaak of een project. Dus dat hoeft niet opgelost. En gevoelens hebben wel aandacht nodig. Dus nou ja, je kunt niet genoeg mobiele aandacht, je kunt het meenemen. Dus.
Ja, en je gaf ook al aan inderdaad dat we nu wat meer thuis werken. Heel veel mensen zitten nu thuis. Is het dan, zie je dat als een uitgelezen kans om adempauzes te nemen? Of heb je het gevoel dat mensen het juist moeilijker vinden om een scheiding te maken tussen rust en werk?
Ja, dat is inderdaad heel verschillend. Hè? De een kan dat echt goed, de ander woont veel kleiner, heeft ook 3 kinderen achter de computer zitten. Dus dat is zo'n kunst om, en als dat mag van de werkgever, is natuurlijk een kwestie van overleg, dat je echt je werk zo indeelt dat jij het op een geconcentreerde manier kan doen. En dat je ook rekening houdt met je eigen ritme.
Ja.
Ik ken iemand die zegt van ja, gut, ik moet eigenlijk hoe langer hoe eerder beginnen. Want mijn hele collega's, we hebben altijd een dagstart. Ja, die gaan hoe langer hoe eerder beginnen, want iedereen wil snel klaar zijn. En voor haar is dat een heel moeilijk punt. Die was gewend om echt om 9 uur te beginnen. En nu beginnen ze geloof ik om 8 uur of om 7:30. Ja, hè, dus dan moet je echt met je collega's overleggen. Van joh, laten we af en toe een week iets later beginnen. Want dat is mijn ritme meer. Ja. Dus je hebt veel meer onderdeeltjes in je werk waar je ja, soms aanpassingen en zou kunnen aanbrengen.
En heb jij zelf routines of gewoontes waarmee je een dag opstart?
Ja, goed. Als ik de wekker hoor, dan blijf ik even in bed liggen. Zo van, ja, goed, hoe is het ermee? Het is heel erg dat checken van het lichaam. Oh, nou, even nog ontspannen, even uittrekken. En vaak heb ik een goede wens voor mezelf. Nou, ik wens mezelf toe dat ik vandaag niet in de regen fiets. Anders is het zoiets. Of ik wens mezelf een beetje blijheid toe. Dat ik tevreden kan zijn. Ja, andere mensen doen een echte intentie. Hè? Zo van, nou ja, vandaag heb ik als intentie dat ik geduld ga oefenen. Ook een hele mooie. Dus dat is mijn opstartritueel. En meestal is het 's avonds of aan het eind van de dag dat ik wat oefeningen doe. Gewoon wat yoga en daarna wat ga zitten. Ja, dus gewoon zitmeditatie, aandacht voor. Maar ja, wat er zoal opkomt. Ja.
En hoe ben je zelf in aanraking gekomen met mindfulness? Met je trainer?
Ja, ik ben al jaren trainer. En ik denk dat 40 geleden werkte ik als wijkverpleegkundige. En toen was ik ook zelf van nogal chaot. En ook wel erg geïrriteerd vaak. En ik had helemaal geen geduld met alle patiënten. En ik dacht, dat is toch helemaal niet goed. Dus ik was alweer heel kritisch op mezelf. En wat mij toen zo opviel, is dat ik dan bij de ene cliënt thuis kwam. Oudere dame, die dan op 3 hoog achter in Amsterdam woonde. Al jaren de trap niet af was geweest, niet buiten was geweest. Vanwege ontzettende pijnlijke reuma. En die dame hielp je dan aan het gootsteentje in de keuken. Een beetje helpen met wassen en aankleden. Heel voorzichtig, omdat ze zoveel pijn had. En dan kwam ik dan terug en dan liep ik de trap af daar. Staatsliedenbuurt was dat. En ik denk van wauw. Ik voel me gewoon helemaal rustig en tevreden. En dat was iemand die ondanks al haar zware pijn en haar klachten zo opgewekt en welgemoed in het leven stond. Dus daar was ik heel erg onder de indruk. Want ik denk, ja, als ik zo'n pijn had, dan zou ik echt super chagrijnig zijn. En dan ging ik bij een andere hulp bieden. Dat was dan een jonge vrouw die haar been had gebroken. En die was in alle staten van stress en van onrust. En ze maakte zich ontzettende zorgen dat het niet over zou gaan. En die was heel, ook lastig naar haar familie en partner toe, heel veel eisend. En ze moest het op deze manier hebben. En je merkte gewoon, ja, dat is iemand die zo overvallen is door dit ongemak. Ja, die was aan het vechten werkelijk. Hè. Die was echt, die was totaal uit het doen dat ze al haar dingen die ze gepland had, alle sportactiviteiten, dat ze dat niet kon volhouden, dat ze niet kon doen. Dus ik was, en dat merkte je in allerlei gradaties, merkte je dat. Maar goed, dus ik was zelf heel erg geïnteresseerd van, hey, ja, ik heb ook meer die neiging om van alles een beetje een drama te maken. Dus ja, goed. En ik zie die vrouw met die reuma. Ik denk van, nou, dat is toch fantastisch. Nou ja, weet je, zo ben ik op een gegeven moment op Vipassana meditatie uitgekomen. Ja, en daar leerde ik wel dat je op kan kijken naar de relatie die je hebt met je omstandigheden. Ja, dus als je telkens boos in de boosheid en de afweer schiet, of alleen maar heel erg verlangt naar, nou ja, nog een betere dit en een betere omstandigheden. Ja, dat je dan nog heel veel onrust blijft creëren. Nou, kortom. Hè, dus dat is eigenlijk voor mij de Vipassana meditatie. Daar staat mindfulness training staat centraal. Hè, dat is de boeddhistische, de aandacht voor dit moment. En veel later, dat was in Nederland is mindfulness-based stress reduction, mindfulness-based cognitive therapy als 8-weekse training geïntroduceerd begin jaren 2003, 2004. Omdat toen een Engelstalig boek vertaald is van de belangrijke Mark Williams, mindfulness, ja, een psycholoog die mindfulness ook in de GGZ introduceerde. En sinds begin 2004 is mindfulness training en het woord mindfulness in Nederland gigantisch bekend geworden vanwege die trainingen. Die in Engeland ook in de gezondheidszorg nu, National Health Service biedt het aan. In Nederland is het ook GGZ instellingen bieden dat aan. En heel veel trainers bieden mindfulness-based stress reduction aan in organisaties. En dat is een 8-weekse training. En dat is natuurlijk een beetje een verschil. Dat is een hele mooie didactische werkvormen heeft Jon Kabat-Zinn daar verwerkt. Dus de Oosterse en de Westerse wijsheid gecombineerd. En ja, op die manier is het woord mindfulness ook veel bekender geworden in Nederland. Ja, dus mijn start begon eigenlijk in mijn werk als wijkverpleegkundige. Dat ik doorhad van, goeie jongens, je kunt je eigen relatie met de dingen kun je aanpakken.
Ja. Dat is echt een mooi treffend voorbeeld inderdaad. Hè? Van twee mensen die dan inderdaad op een hele andere manier met de situatie omgaan.
Ja.
En als mensen dan meer willen leren over mindfulness, dan lezen ze uiteraard het boek Adempauze.
Ja.
Maar wat zouden ze nog meer kunnen doen?
Ja, er zijn heel veel mindfulness cursussen die je kan volgen. Ik vind zelf de combinatie, staat ook op mijn website, mindfulness cursus en een compassietraining, zelfcompassie. Dat vind ik ook een hele mooie combinatie, om met name die innerlijke vriendelijkheid te vergroten en te leren omgaan met zelfkritiek. Dat het vaak vrij hard is voor jezelf. Dus daar kan je in oefenen. Je kunt ook een meditatiegroepje opzoeken in de buurt. Ja, er zijn heel veel meditatiegroepjes die je kunt volgen. Want oefenen in je eentje is nog best wel een ding. Ja, terwijl ik zeg van, joh, alles is oefenen. Nou, als jij straks opstaat, zou ik zeggen, thuis ook, of waar je ook bent in je werk, sta op, loop naar de deur. Ah, en ik zie die deurknop. Ja, dus dat is de deurknop meditatie.
Ja. Ja,
dus er zijn ook heel veel kleine oefeningetjes die je kunt doen tussendoor. Hè, of met aandacht je handen wassen en dat allemaal voelen. Ja, maar in je omgeving zijn absoluut meditatiegroepjes, mindfulnesscursussen beschikbaar. Zelf geef ik ook af en toe retretes. Dat kan dan 1 stilte dag zijn of het kan 5-daagse stilte retrete zijn. Dat doen we dan met de begeleiders van de Vipassana Nu collectief. Dus ja, er is heel veel. Ook online is er veel mindfulness aanbod. Op dit moment geef ik geen online cursus, want ik heb toch wel het voorkeur voor de echte mens zien. Maar het is mogelijk.
Mooi. Ja, dankjewel voor dit fijne gesprek.
Ja. Mag ik nog een laatste uitswinger doen als oefeningetje?
Zeker, lijkt me leuk. Ja.
Ik zou zeggen, gewoon een paar keer het zinnetje herhalen. Ik adem in en kom tot rust. Ik adem uit en ontspan. Ik adem in en kom tot rust. Ik adem uit en ontspan. Dat wens ik jullie toe.
Dankjewel voor het luisteren. Wil je ook met meer aandacht werken? Lees dan het boek Adempauze. Wil je weten wat voor trainingen Chris aanbiedt? Kijk dan op mindfulwerken.nl.
De muziek die je hoort is van One Egg. Je kan ze vinden op Spotify. Zoek op ONEGG.